Fijn om hier te zijn. Het is al even geleden. Maar een hoop bekende gezichten te zien. Een van jullie heb ik deze week heel veel gezien. Dat is Joël. Joël heeft deze week mijn vrouw, ik en onze kinderen zijn 18 augustus verhuisd naar Middelburg. Vanwege een roeping die we hebben gekregen van God om daar in de gemeente te gaan dienen. En Joël die is de achterliggende week bij ons in huis geweest en heeft heel veel timmerwerk gedaan. Ik heb Joël daarvoor bedankt. Maar ik wil ook even uitspreken dat ik jullie als gemeente dankbaar ben dat we op die manier ook van allerlei praktische gaven gebruik kunnen maken. Het is wel een drukke week geweest. Joël bad er net ervoor. We hadden het daar van de week ook eventjes over. Maar gisteren had ik een rustige dag en vanmorgen ook vroeg wakker. En een hele rustige reis hierheen. Sommigen zeiden dat het is lang rijden. Maar ik moet zeggen dat ik dat altijd wel heerlijk vind om lekker op de weg te zijn. Alleen in de auto te zitten deze keer. En ik werd er echt bij bepaald dat ik graag met jullie wil nadenken over een gedeelte uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 4 vers 1 tot 13. En we gaan al lezen uit 1 Korinthe 3 vers 21. Dan nemen we de laatste paar versen van hoofdstuk 3 ook mee. En het thema van vanmorgen is bevrijd tot echte nederigheid. Bevrijd tot echte nederigheid. We gaan nadenken over het gevaar, de verwoesting van trots en de zegen van nederigheid. Echte nederigheid, een streepje onder dat woordje echt. Wij hebben in deze wereld als christenen een strijd te voeren. Dit is aan christenen geschreven. We hebben de strijd met de Satan, dat is vanmorgen al een aantal keer genoemd. We hebben de strijd met de wereld, die ook in de hand van Satan is. De zondige, tegen God gerichte wereld met zijn verleidingen. Maar we hebben ook een burgeroorlog, een innerlijke strijd. En dat is de strijd tegen trots, tegen ons ik, tegen ons ego. En dat hebben niet alleen krachtpatsers en stoere mannen, maar dat heeft iedere zondaar. Aan de buitenkant extraver, maar ook hele stille mensen, introverts, kunnen worstelen met trots. En het evangelie bevrijdt ons van de eeuwige toorn van God, geeft ons eeuwig leven door Jezus, maar het doet meer, het bevrijdt ons ook van onszelf. Het bevrijdt ons ook van onszelf. En het bevrijdt ons tot echte nederigheid. En dat krijgen we zomaar mee uit een gedeelte uit de Korinthebrief, waar allerlei dingen spelen, te veel om vanmorgen allemaal op in te gaan. Maar daar kijken we eigenlijk in het hart van Paulus om te zien hoe God hem bevrijd heeft tot echte nederigheid. En daar kunnen wij vanmorgen van leren. Oké? 1 Korinthe 3, vers 21 tot hoofdstuk 4, vers 13. Niet zo'n makkelijk gedeelte. Ik denk dat er niet zo vaak over wordt gepreekt, maar ik ga het vanmorgen proberen. En jullie gaan het ook proberen, om goed te luisteren. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet, want ik ben me van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen, en dan bedoelt hij de dingen van de vorige verse, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u? Je kan ook zeggen, waarom schept u op alsof u het niet ontvangen had? U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij en honger en dorst en zijn we naakt. Dan worden we met vuisten geslagen, hebben we geen vaste woonplaats. Spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden we uitgescholden, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we. Worden we belasterd, dan bidden we. We zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Tot zover dit gedeelte. Wat is het verschil tussen een ballon en een kastanje? Wat een gekke vraag. Heel veel verschillen. Kleur, grootte, inhoud, tijdsduur, houdbaarheidsdatum. Paulus heeft het vanmorgen over ballonchristenen en kastanjechristenen. En als ik hier een ballon zou meenemen, er zijn er niet zo heel veel kinderen, de meeste zijn naar de samenkomst van de kindersamenkomst, maar als ik hier een mooie gele ballon zou meenemen en hier een donkere kastanje, en ik zou aan de kinderen vragen welke wil je hebben, dan gaan de meeste denk ik voor die mooie gekleurde ballon. Groter, et cetera. Noem maar op. Paulus gaat hier twee soorten christenen eigenlijk met elkaar vergelijken. Ballonchristenen, zo noem ik ze vanmorgen even. Ik gebruik dat bewust zodat je het makkelijker kan onthouden. En kastanjechristenen. Onthoud dat eventjes, ik kom daar zo op terug. Wat is de context van dit stukje, dit moeilijke stukje? In hoofdstuk 1 begint Paulus met bemoedigingen aan het adres van Korinthe, een probleemgemeente. Hij bemoedigt hen heel kort in een paar versen, maar daarna komt Paulus in hoofdstuk 1, bladen maar even met me mee, al heel snel bij het probleem van wat er in Korinthe speelt. Vers 10, ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eens gezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen, want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, dat er ruzies onder u zijn. Einde van vers 11. Er was een probleem. Er was ruzie, verdeeldheid, partijzucht. Er was een machtsspelletje in de gemeente gekomen. En Paulus was in Korinthe gekomen, Handelingen 18, en hij had daar als eenvoudige tentenmaker, als Jood, de boodschap gebracht van een gekruisigde koning. Heel veel mensen hadden die boodschap verworpen. Grieken die lachten daarom, ze vonden het dwaasheid. Wie gelooft nu in een gestorven koning? En de Joden die ergerden zich. Een kruis, dat was niet de Messias waarop ze hoopten. Maar er kwamen ook mensen tot geloof. Mensen in Korinthe, Handelingen 18 vers 10, lees je dat God heeft gezegd, ik heb veel volk in deze stad. Uit die menigte van mensen in Korinthe kwamen mensen tot geloof. Ik heb veel volk in deze stad. Maar welke mensen waren dat? Paulus zegt in hoofdstuk 1, mensen met een laag aanzien. Hij zegt, kijk maar in de gemeente om je heen, er zitten niet veel wijzen. Dat betekent niet veel hoogopgeleide, niet veel aanzienlijke. Er zitten niet heel veel mensen die in hoge posities zitten en niet veel machtige. Maar daarin werd Gods kracht juist zichtbaar. God kijkt niet naar je komaf, niet naar je bankrekening, ook niet naar je IQ, of naar je CITO-scores, naar je diploma's en je cv. God kiest het zwakke van de wereld uit om het wijze te beschamen. Gods hand gaat juist uit naar hen die hulpbehoevend zijn, die het zelf niet hebben. En daar wordt het kruis, voor die mensen wordt het kruis ook iets moois. Nee, je hoeft niet je baan los te laten of je geld weg te gooien. Helemaal niet. Het gaat hier vooral om een innerlijke zwakheid. Is dat je je hulp behoevend weet. Tobias zei dat dan beginnen met dat citaat. Je kan God ook eren door je hulp behoevend naar hem op te stellen. Heere, ik heb u nodig. Deze mensen die hadden de heerlijkheid van Jezus gezien. En ze kwamen in een nieuw leven. Ze hoorden nu bij een ander koninkrijk. En Paulus zegt, hoofdstuk 1, vers 30, in Christus hebben jullie alles ontvangen. Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is. Wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Heb je die tekst al uit je hoofd geleerd? Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is. Gerechtigheid, heiliging en verlossing, wijsheid van God. Dat is een tekst om te memoriseren. In Christus heb je al deze dingen. Het hele pakket. En wie is er blij mee? Degene die in zichzelf arm is. Die is schatrijk met Jezus in zijn armen. Maar je bent nog niet in de hemel. Toch? Of jullie al wel? Nee, je leeft ook nog in deze wereld. En je hebt ook nog je eigen levensverhaal. Zoals die Corinthiërs. En daar speelden soms toch wat oude gedragingen op. Oude patronen. Of ben je dat allemaal te boven? En die oude patronen, misschien was er wel iemand van 50 tot geloof gekomen, en iemand van 70 en iemand van 30 en iemand van 18. En die kwamen samen in Korinthe. Maar ja, die hadden ook een hele historie. Allemaal karresporen in hun leven van gewoonten en gedragingen ontwikkeld. En ja, op een gegeven moment, als je gemeente met elkaar gaat zijn, dan komt dat ook naar boven. Hè? Verschillende karakters en verschillende eigenaardigheden. Die gaat zo doen en die gaat zo doen. En die gaat dat zeggen. Ja, dat komt een beetje bij elkaar, dat gooi je in de cocktail van de gemeente. En dan zeg je, in Christus zijn we nieuw, amen. En tegelijkertijd is daar soms ook nog die worsteling met ons oude leven. Die worsteling met diep ingeslepen patronen. Ook door de maatschappij, van hoe je denkt. En wat voor jou belangrijk is en waar je voor gaat. Nou, en dat gebeurde ook in de gemeente van Korinthe. Ze begrepen nog niet zo goed wat het was om zwak te zijn en daardoor sterk in Christus. En ze waren erg onder de indruk van wat je had en wat je kon. Daarom waren bijvoorbeeld de geestelijke gaven topic nummer 1 in de gemeente van Korinthe. Want hoe meer je kon laten zien van kracht en van wijsheid, des te beter was je, des te hoger stond je in de pikorde. En weet je wat er daardoor ontstaat in de gemeente? Probeer me te volgen. Een cultuur van vergelijking. Ze kijken naar elkaar. Die heeft dit woord en die heeft dat lied en die heeft die gave en die heeft die openbaring. En ondertussen komt er door die vergelijking ook verdeeldheid. Van vergelijking ga je naar verdeeldheid. Partijzucht. Weet je welke groepen er zijn? Het is net politiek. Weet je welke groepen er zijn? De een zegt, wij zijn de gedoopten van Paulus. Baptized by Paul. Zo riepen ze. Wij zijn door Paulus gedoopt. En het ander zegt, nee, wij door Apollos. Wij zijn door Apollos gediscipeld. En weer een ander zegt, nee, geef mij maar Kefas. Geef mij maar die voorganger. Geef mij maar die prediker. En er is nog een groep, die maakt het nog bonter. Die zegt, wij zijn van Christus. Jullie hebben Paulus, maar wij hebben Christus. Christus is onze partijman, onze lijsttrekker. Wat een verdeeldheid. Dat kan trouwens vandaag ook hoor, in de gemeente. Er gaat niemand hier zeggen dat hij door Paulus gedoopt is. En niemand gaat zeggen dat hij door Apollos is gediscipeld. Maar het kan wel zijn dat je ook gaat roemen in mensen. In leiders, in voorgangers en predikers. In auteurs, in televisiedominees, in Calvijn of Arminius. Welke held je ook gekozen hebt tot man van jouw partij. Je gaat erin roemen. Paulus lacht erom. Weet je wat hij zegt in hoofdstuk 3? Dat is het eindje van hoofdstuk 3. Hè? Hij zegt vers 21, laat niemand roemen in mensen. Want alles is van u. Je kan ook vertalen, alle leiders zijn van u.
Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. Ze horen allemaal aan de gemeente toe. U echter bent van Christus en Christus is van God. Ik wil met u, met jullie nadenken over hoe het nou komt dat die verdeeldheid in de gemeente openbaar komt. Verdeeldheid was een soortje je zou kunnen zeggen de vruchtzonde, de zonde die je boven de grond zag, dat wat opgroeide. Maar Paulus steekt in dit gedeelte in hoofdstuk 4 dieper af naar de wortelzonde. Je hebt vruchtzondes en je hebt wortelzondes. Vruchtzondes is de zichtbare kant, maar de dieper liggende kwaal zit onder de grond, dat is de wortel. Verdeeldheid is de vrucht. Trots is de wortel. Daar heb je het probleem. Trots. En ik wil vanmorgen samen met jou, dus ik ook, ik zit eigenlijk op een van die stoelen hier. We kijken samen in de spiegel van, is trots ook iets wat in mijn hart leeft, wat in de gemeente huist? En hebben wij die bevrijding tot nederigheid geleerd? En steeds weer. Oké. Daarmee zijn we in hoofdstuk 5. Als eerste wil ik iets zeggen over de beoordeling die telt. De beoordeling die telt. Hoofdstuk 1 vers 1 tot 5. Want die Corinthiërs zouden nu, kruip even in hun schoenen, die zouden dan aan Paulus kunnen vragen. Maar hoe moeten we dan naar onze voorgangers kijken? Als we niet in Apollos en niet in Paulus en niet in Kefas mogen roemen. Als zij niet partijen zijn binnen de gemeente, maar dat het één grote partij is. Alles is van u. Ze horen allemaal bij Christus. En Christus is van God en daarmee zijn jullie van God. Hoe moeten we dan naar onze voorgangers kijken? Nou, Paulus zegt, kijk, vers 1, hoofdstuk 4, vers 1. Je moet ons maar gewoon zien als dienaren, slaven van Christus. En als beheerders van de geheimenissen. De leiders zijn maar gewoon dienaren en ze zijn beheerders. Ze hebben een taak, een verantwoordelijkheid om de gemeente te leiden. Vers 2, Paulus zegt, en verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn. Wil je dan toch over leiders praten? Dan komt het hierop aan dat ze betrouwbaar zijn. Dienen, vers 1. Beheren, vers 1. Trouw zijn, vers 2. Dat is eigenlijk de roeping van een leider. Van een beheerder, zoals Paulus dat hier noemt. Die beheerders waar de gemeente van Korinthe zo mee wegliepen. En het lijkt wel als Paulus dit schrijft. En nu komen we bij de clue. Want dit is eigenlijk een beetje de casus in Korinthe. Nu komen we bij de clue dat hij aanvoelt. Daar gaan ze wat van vinden. Ze gaan Paulus nu beoordelen. Die mensen zaten in de gemeente en die beoordeelden voortdurend wat er gezegd werd. En dat is natuurlijk goed, maar hun vooroordeel was eigenlijk trots. Jullie zijn geneigd, zegt Paulus, om voortdurend de een boven de ander te zetten. Jullie zijn een soort jury die de pikorde bepaalt. Hoe ga je daar trouwens mee om, hè? Paulus zegt, jullie beoordelen ook mij. Jullie zetten mij naast Apollos. En de ene groep zegt, kijk, dat is onze man. En de andere groep zegt, nee, Paulus is onze man. Hoe moet je eigenlijk met die beoordelingen omgaan? Hoe ga je met labels om die mensen je omhangen? Misschien kan je daar ook wel mee worstelen. Je kan worstelen met verdeeldheid in de gemeente. Maar de andere kant is dat je ook worstelt met wat mensen van jou vinden. Paulus zegt, ik zal aan jullie uitleggen hoe ik daarmee omga, met al die labels die jullie mij omhangen, die beoordeling. Vers 3, hij zegt, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Dus, moet je voorstellen, Paulus die zich beoordeeld weet en vergeleken weet met Kefas, zich vergeleken werd met Apollos en zelfs met Christus. Zo verdeeld is de gemeente. Paulus, hoe ga je daar eigenlijk mee om? Hij zegt, nou, ik ben een dienaar, ik ben een beheerder en ik moet trouw zijn. Maar als je wil weten hoe moeilijk ik dit vind of hoe ik met jullie beoordelingen omga. Nou zo, op deze manier. En wat zegt hij dan? Vers 3a, het maakt me niet uit hoe jullie over mij denken. En dan zegt hij in vers 3b, het maakt me ook niet uit hoe enig mens over mij denkt. Hé, hey, Dat is apart. Het maakt mij niet uit. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door jullie word beoordeeld. Door jullie word gekeurd. Of enig menselijk oordeel, dat is het tweede. Het maakt me ook niet uit hoe mensen over me denken. Je zou kunnen zeggen, Paulus identiteit, Paulus vrijheid, Paulus goede geweten, is niet afhankelijk van wat mensen over hem zeggen. Wat vind je daarvan? Wat mensen over mij zeggen, betekent heel weinig voor mij. Vind je dat niet een beetje arrogant? Dat je zegt, ja, wat mensen over me roepen, wat ze van me vinden, daar laat ik me niet door leiden. Niet van jullie gemeente, zegt hij. En van enig mens niet, van wie dan ook in de wereld. Ik zou dan een jojo zijn die heen en weer bewogen wordt door 1000 meningen. Als je nu vandaag naar een psycholoog zou gaan, een moderne psycholoog, uit de 21ste eeuw, en je zou vragen, wat vind je nou van zo'n uitspraak van Paulus? Dat je je niet moet laten leiden door de meningen van mensen. Dan denk ik heb aan iemand gevraagd, dat hij zou zeggen, dat is goed, daar ben ik het mee eens. Laat je niet leiden door wat anderen over je zeggen. Hij zou misschien zeggen, ga uit van je eigen kracht, van je eigen normen en waarden. Wees tevreden met wie je zelf bent. Zorg dat je een goede eigenwaarde ontwikkelt en laat je niet heen en weer bewegen door wat mensen over je roepen. Je zou kunnen zeggen, misschien zou hij wel zeggen, zorg dat je gewoon veel zelfvertrouwen hebt en daarmee een goed zelfbeeld hebt. Je ziet dat vandaag centraal staan ook op scholen. Ontwikkel een goed zelfbeeld, een positief zelfbeeld. Heel erg belangrijk om als een stabiel mens te kunnen leven. Is dat bijbels? Ik ga daar nu geen antwoord op geven. Ik wil alleen laten zien hoe Paulus hierop reageert. Wat ik wel wil zeggen is dat 20 eeuwen lang, dus van het jaar 0 tot 2000 ongeveer, grofweg hè, in traditionele culturen mensen geloofd hebben dat de problemen van de wereld voortkwamen uit een te hoge dunk van jezelf in plaats van een te lage dunk. En vandaag geloven veel mensen dat problemen in deze wereld voorkomen uit een te lage dunk van onszelf. We hebben een slecht zelfbeeld, daardoor gaan we slecht doen, beschadigen we anderen. En de oplossing zou zijn dus dat we weer goed over onszelf gaan denken. Paulus draait het hier op zijn kop en hij zegt, het probleem is dat we te goed van onszelf denken. Oké, dus als je aan de psycholoog Paulus zou vragen, moet ik dan slecht over mezelf denken? Dan moet je kijken naar het einde van vers 3. Daar zegt hij nog iets. Hij zegt dus vers 3a, het betekent weinig voor mij dat ik door jullie word beoordeeld. Ten tweede, door enig menselijk oordeel. En dan komt hij met een hele aparte uitspraak. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Wat lezen we hier nu? Hij zegt, ik ben niet bezig om voortdurend mijzelf te beoordelen. Wat ik van mijzelf vind, wat ik denk over mijzelf, is niet leidend, is niet doorslaggevend. Het betekent niets. En dan zegt hij, wie mij beoordeelt, is de Heere. Oké, nou even praktisch. Verdeeldheid in de gemeente komt vaak voort uit het feit is dat we mensen voortdurend beoordelen. Daardoor ontstaan er groepen. Maar hoe moet je nu omgaan met die beoordelingen? Op je werk? Thuis, in het gezin? In de gemeente? Hoe ga je om met likes? En dislikes, zou je kunnen zeggen. Met mensen die je paaien en pleasen, of mensen die je afvallen of beledigen. Paulus zegt, wie mij beoordeelt, is de Heere. Het gaat erom wat God van je vindt. Misschien zit je te luisteren en zeg je, ja, dat is voor tieners echt belangrijk. Op de middelbare school dat je niet met de meningen van je klasgenoten en van de clans op het schoolplein rekent, maar dat je rekent met wat God van je vindt. Maar niet alleen voor de tieners is dit belangrijk. Ook voor volwassenen, die misschien vaak een stuk stabieler en gerijpter ogen. Wij worstelen allemaal met wat mensen van ons vinden. Je zou kunnen zeggen met mensenvrees. En als dat te groot voor ons wordt, dan kan dat ertoe leiden dat er groepen gaan komen. Paulus zegt, ik laat me niet leiden door beoordelingen van jullie, door beoordelingen van enig mens, maar alleen, ook niet door mijn eigen beoordeling, maar alleen door de beoordeling van God. Het komt aan op Gods oordeling. Niet of God je leuk vindt, of dat God je kleren leuk vindt, of je smijl leuk vindt, of God je gaven aantrekkelijk vindt, of dat God je preek goed vindt, of dat God, noem maar op, maar waar het om gaat is dat je gerechtvaardigd bent. Dat staat er, dat is het woord hier. Dat ik gerechtvaardigd ben. Paulus zegt in vers 4, ik ben mij van niets bewust, ik kan me niet herinneren dat ik jullie iets misdaan heb. Mijn geweten klaagt me niet aan richting jullie. Al vinden jullie Apollos beter dan mij en beschuldigen jullie mij van dingen. Lees de hele Korinthebrief. Zegt hij, ik ben me van niets bewust, maar dat is niet het einde van alle tegenspraak. Dat ik me van niets bewust ben. Hij zegt, wat het einde van alle tegenspraak is, is het oordeel van God. Daardoor, door mijn eigen mening, ben ik nog niet gerechtvaardigd. Het gaat over rechtvaardiging. Het gaat voor de troon van God niet over leuk gevonden te worden, of goed gekleed te zijn, of gelijk te hebben. Het gaat om rechtvaardiging. Dat God zegt, jouw leven is rechtvaardig. Het gaat erom hoe God jou beoordeelt. Het gaat erom dat als God jou rechtvaardigt, dat dat voor jou leidend is en daardoor worden de meningen van anderen, van de gemeente en buiten de gemeente, en zelfs je eigen mening over jezelf wordt ondergeschikt aan het oordeel van God. Wie mij beoordeelt is de Heere. Rechtvaardiging heeft te maken met het geloof in Jezus. Er zijn als het ware twee rechtvaardigingen. Paulus heeft het hier over twee kanten. Eén, hij heeft het over de kant is dat we in Christus toen we tot geloof gekomen zijn door God zijn goedgekeurd. Dat is een geweldige bevrijding. Dat je weet, God heeft mij in de rechtszaal geplaatst. En daar moest klinken, jij bent voor eeuwig schuldig. Maar Christus kwam tussen beiden, hij nam jouw schuld en jij krijgt Jezus gerechtigheid. En toen heeft God gezegd, en dat was het einde van de rechtszaak, je bent vrijgesproken. De rechtszaak is ten einde. Nu jij in Christus gelooft, is het oordeel niet op jou, maar op Christus. De zaak is gesloten. Je kan vrij uitgaan. De rest van je leven kan je leven als een, let op, gerechtvaardigde. Als iemand die God heeft vrijgesproken. Iemand waarvan God zegt, in Christus heb ik niets meer tegen je. En dat is voor ons de uitdaging. Om te gaan geloven, in Christus ben ik. Die in mezelf zondig ben, ben ik vrijgesproken. God heeft mij gerechtvaardigd. Dat betekent, de rechter heeft niets meer tegen me. In Christus ben ik vrij. Heb je dat aanvaard? Hoe sta je voor de spiegel? Ik vraag niet welke liederen je zingt, of welke bijbelteksten je allemaal uit je hoofd kent. Ik zou aan je willen vragen, leef je vanuit de werkelijkheid, in Christus ben ik vrijgesproken. Wat mijn moeder ook van me vindt, of mijn buurvrouw, of mijn opa. In Christus mag ik weten, niet leuk te zijn, of lief te zijn, maar let op, rechtvaardig te zijn. Dat is heel wat dieper, heel wat meer. Je zou kunnen zeggen dat is de rechtvaardiging in het verleden die alles bepalend is, waardoor een christen kan zeggen, volle verzekering, Jezus is mijn rechter is mijn redder. De rechtszaak is gesloten. En weet je, jij bent geneigd en ik ben geneigd om elke dag opnieuw voor de spiegel te gaan staan en daar de rechter te zien en te zien zwaaien met de aanklacht en je denkt, ik haal het niet, maar dan moet je jezelf vertellen, in Christus is er geen veroordeling meer. In Christus mag ik weten, de zaak is gesloten. Het dossier van mijn rechtszaak is dicht, is ten einde. Rechtvaardig in Christus. Dat moet je jezelf vertellen. Waardoor je, let op, ook kan zeggen wat ik van mijzelf vind. Of wat mensen van mij vinden. Dat betekent niet zoveel voor mij. Paulus zegt, maar er komt ook nog een oordeel in de toekomst. Vers 4b. Wie mij echter beoordeelt is de Heere. Oordeelt daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt. En dit wijst op de wederkomst. Paulus zegt, straks zullen gelovigen ook voor de rechterstoel van Christus staan. En er zal hun leven ook beoordeeld worden. God zal naar jouw leven kijken wat het heeft teweeg gebracht. En dat is voor mij leidend, zegt Paulus. Als ik die moet pleasen, en die moet pleasen, en die moet pleasen, dan ga ik heen en weer. Maar ik houd rekening met de oordeelstroom. Daar zal ik van ieder woord, iedere daad, iedere gedachte, iedere houding, ieder motief, verantwoording afleggen. En God, Christus, is daar rechter. Dus, zegt Paulus tegen de Korintiërs, jullie oordeel is een beetje arrogant. Jullie doen alsof jullie God zijn, maar jullie oordelen veel te vroeg. Jullie kijken alleen maar naar de buitenkant, maar God kijkt naar de binnenkant. Dat is echt een bevrijding. Ik wil aan je vragen, heb jij dat geleerd? Om op die manier bevrijd te leven. Bevrijd van mensenvrees, bevrijd van oordelen van mensen. Maar zegt, ik leef voor het aangezicht van God. Nou, even een troost. Dat is niet een klikervaring waar ik denk, mooi. Die les heb ik geleerd voor eens en altijd. Dat is een steeds dieper proces. Waarin je steeds meer leert om de meningen van mensen naast je neer te leggen. Natuurlijk, je luistert ernaar. Maar om ze niet alles bepalend te laten zijn. Maar het alles bepalende oordeel aan God te laten. Dan word je vrij. Maar kunnen hele onzekere mensen, die jarenlang in de greep van meningen van mensen gezeten hebben, vrijkomen en zingen, Jezus is voor mij gestorven. Mijn rechter is mijn redder. Dat is de beoordeling die telt. Ondertussen legt Paulus wel uit waar de Korintiërs dan aan lijden. Je zou kunnen zeggen, dat is de kwaal die wordt vastgesteld. En dat doet Paulus in vers 6 en 7. Hij zegt, deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Je zou kunnen zeggen, Paulus legt uit, hoe ga je om met die beoordelingen van mensen? Maar nu komt hij bij in vers 6 en 7 bij het punt, waarom beoordelen jullie dan? Waarom zijn jullie heel de tijd bezig met het meningen geven over de mensen? Waarom zijn er die partijen en groepen? Waarom roemt de ene groep in Paulus en de andere groep in Apollos? Nou, Paulus zegt in vers 6, en moet je even goed opletten, deze dingen nu, met andere woorden, dit voorbeeld van hoe ik omga met jullie beoordelingen, deze casus, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert. Jullie moeten van mijn voorbeeld, namelijk jullie beoordelingen van mij en Apollos, iets leren. Ik bespreek dit zo uitgebreid met jullie, zegt hij, omdat ik jullie iets wil duidelijk maken. Er zit namelijk iets onder. Wat dan? Jullie moeten leren, en ik citeer nu, let op, dat jullie leren dat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Het feit dat jullie voortdurend beoordelen, wie doet het beter, voortdurend een pikorde hebben, laat zien dat jullie jullie verheffen. Als je zegt, want dat is zo hè, ik hoor bij Apollos, dan zeg je dat alleen maar om te laten zien dat de groep van Apollos beter is dan de groep van Paulus. Jullie verheffen jullie, vers 7, de een boven de ander. Sorry, einde van vers 6, zie je dat? Opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Dus partijzucht in de gemeente, al die groepjes, dat is de vrucht. Maar Paulus zegt dat komt, dat is de wortel, omdat jullie trots zijn. Voor het woord verheffen staat letterlijk, elders in de Korinthebrief is het ook zo vertaald, hier niet, er staat letterlijk opgeblazen en daar heb je de ballon. Het komt 6 keer voor in de Korinthebrief. Het woord is het woord fusio, daar zit het woord lucht ook in, opgeblazen. Tim Keller, een Amerikaans predikant die onlangs overleden is, schrijft in een van zijn boekjes over 1 Korinthe 4 dat dit Griekse woord verwijst naar een soort blaasballig, hedendaags gezegd een ballon, waar heel veel lucht in zit. De Korintiërs hebben dus, let op, een soort opgepompt ego. Ze zijn helemaal volgeblazen en daarom scheppen ze op. En dat leidt tot ruzie en verdeeldheid. Want ze denken dat er verschillen tussen hen bestaan. De ene groep beter dan de andere groep. En daarom gaan ze roemen. Roemen in dit. En roemen in dat. Roemen is een heel duur woord voor opscheppen. To boast in het Engels. Roemen in iets. Nou, niet in God. Maar ze doen het in mensen. Keller legt dat beeld van die ballon als volgt uit. Hij zegt, je zou kunnen zeggen, hun ego, hun trotse ego, is een soort gezwollen orgaan. En je zou kunnen zeggen, een opgepompte ballon, die helemaal strak staat. En een ballon, als ik hier zou staan vanmorgen, stel dat ik nu al deze tijd, heel de tijd die ballon in mijn hand had, en ik zou ermee draaien zo, die vraagt voortdurend aandacht. Met een ballon zou je kunnen zeggen, die opgepompt is, die helemaal strak staat, vol van lucht, die wekt de interesse van mensen. Die blaasballig is een soortje orgaan. Hoe is dat bij ons? Ik heb een vraag aan jou. Werken jouw nieren goed? Als je zegt, geen idee. Is dat waarschijnlijk het bewijs dat ze goed werken? Als ze niet goed zouden werken, zou je er misschien last van krijgen. Als je maag, als ik zeg, werkt je maag goed? Zeg, nou, ik heb een hele opgezwollen maag. Het staat helemaal strak. Dan is dat waarschijnlijk het teken dat er iets aan de hand is. Maar als je zegt, geen idee. Ik voel mijn maag eigenlijk niet. Is dat waarschijnlijk het bewijs dat hij het goed doet? Zo is het ook met je ego. Als je je ego ziet als een orgaan. Als dat opgezwollen is, vraagt dat voortdurend de aandacht. Je gaat het merken aan mensen. Een groot ego. Ze zijn met zichzelf bezig. Het is een ballon die opgeblazen wordt en dan weer leeg loopt. Het is druk. Pijnlijk. En als je erin prikt, dan knalt hij, zoals die ballon. Want het ego is licht geraakt. Je pompt weer op. En je loopt weer leeg. Opgeblazen, zegt Paulus. Jullie zijn eigenlijk opgeblazen. Jullie zijn ballonchristenen. Met jullie zelf bezig. Misschien denk je, als je erover nadenkt, ja, dat soort mensen heb je. Je hebt van die trotse mensen die je in de gemeente altijd hoort. Die altijd veel te vertellen hebben. Die graag voorin staan. Die het allemaal goed weten. Een beetje van die opscheppers. Die aandachtvragers. Is dat zo? Zijn dat de mensen die alleen aan trots lijden? Nee, want een ballon kan inderdaad opgeblazen zijn. Helemaal strak staan. Heel veel aandacht vragen. Maar een ballon kan ook leeggelopen zijn. Je hebt ook leeggelopen ballonnen. Ook mensen die heel stilletjes zijn. Heel teruggetrokken. Juist niet graag de aandacht willen. Kunnen heel erg met zichzelf bezig zijn. Trots heeft 2 kanten. Een meerwaardigheidscomplex. Maar ook een minderwaardigheidscomplex. Je ziet soms van die hele drukke, drukdoende mensen. Christenen. Zelf schaar ik me ook meer onder die groep. Die meer die opgeblazen ballon zijn. Daar zit de trots aan de buitenkant. Je ziet het tegelijk, het spat er vanaf. Maar er zijn soms ook hele stille mensen. We zouden ze misschien wel grijze muizen noemen. Die toch van binnen eigenlijk in de knoop zitten met zichzelf. En zich voortdurend afvragen, wat vinden mensen van mij? En doe ik het goed? En hoe kom ik over? En zichzelf voortdurend beoordelen. Telkens voor de spiegel staan. En zichzelf telkens labels omhangen. Likes en dislikes. En als iemand een praatje met je aanknoopt en je een klop op de schouder geeft, dan voel je je weer een beetje opgeblazen. Maar word je bij de koffie overgeslagen? Dan word jij niet gevraagd. Je zegt misschien helemaal niks, maar je rijdt straks weg. En je voelt je toch eenzaam en leeg. Weet je hoe dat komt? Je bent trots. Je bent bezig met de beoordelingen van mensen. Meerwaardigheid en minderwaardigheid. Weet je wat ik heel lang heb gedacht? Dat echte nederigheid is dat je slecht over jezelf denkt. Maar weet je wat echte nederigheid is? Is dat je niet aan jezelf denkt. Net als met die maag. Je voelt hem helemaal niet. Zo ook met je ego. Je bent je helemaal niet bewust. Andrew Murray heeft dat gezegd. Groei in nederigheid is niet slechter over jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. Worstel jij met trots? Jij die misschien een opgeblazen ballon bent? Of jij die misschien meer een leeggelopen ballon bent? Je innerlijk leeg en verlaten en niet gezien voelt en eigenlijk ook heel erg worstelt met hoe goed doe ik het nu en wie ziet mij nu? Heb ik de erkenning van mijn man? Krijg ik eens een bedankje van mijn kinderen? Word ik ook eens gevraagd in de gemeente voor een taak? Weet je wat ik ontdek? Trots. Die verdeeldheid en partijschap, dat is die vruchten die je ziet. Je zou kunnen zeggen, dat is het boompje wat je ziet. Maar dat boompje is echt maar de buitenkant. Paulus zegt, daar hebben we het even over, dat jullie ruzie maken. Maar het probleem zit onder de grond, dat is die wortel. En dat is trots. Toen ik tot bekering kwam, gingen er heel veel bloemen, ik moet zeggen onkruid, boven de grond in mijn leven eruit. Daar stopte ik mee en daar bekeerde ik me van. En dat moest weg en dat was supergoed. Maar nu ik 15 jaar met de Heer Jezus wandel, zie ik dat God zegt, oké, maar nu gaan we onder de grond werken. Bijvoorbeeld dan trots. Of ongeloof. Of egoïsme. Misschien zeg je, weet ik veel of ik trots ben. Ik dacht dat trots altijd die lawaaierige mensen waren met veel praatjes. Maar vanmorgen hoor ik dat je ook nederig trots kunt zijn. Bescheiden trots. Valse bescheidenheid noemen we dat wel, hè. Ik heb een checklist. Niet zelf bedacht hoor. Komt uit een boek van Steve Gallagher. Die heel veel over trots geschreven heeft. In de begeleiding van mensen met een verslaving. Waarbij hij zegt, de verslaving is niet het echte probleem. Dat is het symptoom. Dat is het bloemetje. De wortel is trots. En hij geeft deze vragenlijst. Ik heb hem maar even in de spiegel gekeken. Ik vind het niet zo'n leuke vragenlijst. Wel een goede. Ik ga hem aan jullie voorlezen. Zoek ik naar gelegenheden om bewondering van anderen te oogsten? Ben ik snel gekwetst of beledigd? Kom ik soms over als een bedweter? Ben ik opstandig tegenover mijn leidinggevende? Weersta ik gezag in mijn leven? Ben ik wantrouwend richting mijn leiders? Ben ik benaderbaar? Praat ik soms slecht over mijzelf in de hoop dat anderen het ontkennen? Zoals een kind. Lelijke tekeningen. En hij hoopt dat zijn klasgenoten aan tafel zeggen, nee hoor, mooie tekening. Dat is wat ik wilde horen. Dat doen volwassenen ook hoor, maar niet met een tekening, met andere dingen. verbind ik gesprekken en gebeurtenissen voortdurend aan mijzelf. Iemand vertelt je wat en binnen no time zeg jij, dat heb ik ook eens meegemaakt. En neem je het gesprek over. Wil ik een goede indruk maken op mensen? Wil ik gezien worden in de gemeente? Ben ik snel jaloers? Heb ik snel zelfmedelijden? Vind ik kritiek moeilijk? Ga ik mezelf verdedigen? Hunker ik naar erkenning? Hunker ik naar complimenten? En zeg ik tegelijkertijd dat ik geen complimenten wil? Omdat je bang bent. Om trots te worden. Kun jij genieten van anderen die in de schijnwerpers staan? Anderen die geëerd worden. Kun je genieten van dingen die niet over jou gaan? Dan nog een vraag, daar heb ik even lang over na moeten denken. Gebruik ik geestelijke dingen om mijn identiteit aan te ontlenen? In deze gemeente maak je waarschijnlijk geen indruk met een BMW. Of met de nieuwste kledinglijn. Maar je zou wel indruk kunnen maken met een mooi gebed. Of een toegewijde inzet. Of een mooi getuigenis. Zelfs mijn heilige levensstijl die ik gebruik om te etaleren wie ik ben. Waarom preek ik eigenlijk vanmorgen? Hoop ik dat jullie het heel mooi vinden. Wil ik indruk maken? Hoop ik dat jij straks gaat vertellen dat je het goed kon begrijpen? Of doe ik het voor de beoordeling van God? Die lawaaierige Corinthiërs zijn niet de enigen die met trots worstelen. Wat moet ik doen om mijn trots te lijf te gaan? Tenminste, als je ziet dat nederigheid heel gepast is voor een christen, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn de nederen, zalig zijn die honger en dorstig, zalig zijn die treuren. Als je ziet, nederigheid is zo gepast als ik zie wie God is en wie Christus is. Hoe kan ik dan mijn trots te lijf gaan? Ik heb twee adviezen. 1. Ga weer voor de spiegel en bedenk, ik hoef mijzelf niet te bewijzen, ik hoef het niet te verdienen, in Christus ben ik rechtvaardig. Dat is 1. En 2. Leef met het zicht op de oordeelstroom. Als je straks voor de troon van Christus staat en je opnieuw beoordeeld wordt. Niet om alsnog verloren te gaan, maar wel een beoordeling over je leven te krijgen. En bedenk, daar wil ik voor leven. In plaats voor de likes van mensen. Tot slot zeg je, heb je ook nog praktische tips om in de bevrijding van nederigheid te leven en trots op een praktische manier de nek om te draaien? Ik geef je wat praktische tips. Ook van Steve Gallagher. Hij zegt, verander de manier waarop je naar mensen kijkt. Mensen die je niet zo liggen, ga voor hen bidden. Ga hen bedanken. Ga hen waarderen. Hij zegt ten tweede, onderken de invloed van de geest van de wereld op je levensvisie. Misschien kijk je heel erg naar uiterlijk, naar prestige, naar succes, naar kennis, naar welsprekendheid. Ga voor de troon van God en besef, dat baat mij niets als ik strak door Christus word beoordeeld. Waar gaat het God om? Maak dat groot in je leven. Praktisch, een derde tip. Verander de manier waarop je met anderen omgaat. Het is akelig praktisch, mensen. Laat anderen uitpraten. Verbind het gesprek niet aan jezelf. Probeer goed te luisteren. Stel een vraag, een tweede vraag, een derde vraag. Wees niet bang voor kritiek, maar leer luisteren naar wat mensen je teruggeven. Ga niet direct in de verdediging. Wees haastig om je excuses aan te bieden. Vergeving te vragen, als dat nodig is. En wees betrokken op levens van andere mensen. Kijk waar je kan dienen. Bemoedig. Praat met kinderen. Heb oog voor de kleinen. Interesseer je in anderen. Ga de minste weg. En bij een twistpunt, ga ervan uit, in principe, dat de ander gelijk heeft. Laat dat je starthouding zijn. Misschien zeg je, hoe kom je bij deze dingen? Nou, ik zei net al, die heb ik uit een boek van Steve Gallagher. Maar ik zie het tot slot ook bij Paulus. Paulus zegt tegen de Korintiërs, jullie doen al alsof jullie oordelen met Christus. Jullie zijn al op de troon geklommen. Jullie zijn zo bezig om mensen te beoordelen. De gemeente gaat er stuk aan. Er zijn ruzies, er is tweedracht. En hij laat zien, jullie verheffen jullie boven de ander. Jullie, als het ware, jullie zijn een ballon die opblaast en weer leegloopt. Luidruchtig, bezig met jullie zelf. Hij zegt in vers 8, jullie zijn al verzadigd. Jullie zijn al rijk geworden. Jullie zijn al gaan regeren. Weet je wat hij hierop doet? Op de Christusregering in het duizendjarig rijk die gaat komen. Tenminste, dat denk ik. En dat hij zegt, jullie doen al zo alsof jullie al met Christus regeren. En alsof jullie mensen al mogen beoordelen. Hij zegt, was het maar zo'n feest, dan zou ik ook mee regeren. Maar zover is het nog niet. We regeren nog niet met Christus. Jullie zijn nog niet in de positie om te beoordelen. Dat is toekomstmuziek. Maar jullie leven alsof jullie daar al zijn. En dan zegt hij, weet je hoe ik leef? En nu moet je, dit is het staartje van de preek. Weet je hoe ik leef, zegt Paulus? Dit is de juiste levenswijze voorgesteld. Hè? Ik heb het over de beoordeling gehad die telt. De kwaal vastgesteld. En het laatste is, de juiste levenswijze, een levenswijze van nederigheid. Hè? Want, zegt Paulus vers 9, ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. We zijn een schouwspel voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Hij zegt, jullie zitten daar hoog op de tribune. En jullie hebben jullie beoordeling. Jullie kijken daar op de tribune. Hoe doen de mensen het daar hier in de arena? En jullie geven jullie beoordelingen. Maar ik heb jullie uitgelegd dat die beoordelingen mij niet raken. Want Christus beoordeelt mij. En ik heb jullie verteld, vers 6 en 7, dat het trots is wat jullie beoordelingen voedt. Het is trots wat jullie beoordelingen voedt. Maar het eigenlijke verhaal is, jullie zitten daar boven op de tribune. En jullie beoordelen, zegt hij, terwijl wij daar in de tribune een schouwspel zijn voor mensen. We worden als het ware door deze wereld voor dwaas uitgemaakt. Wij zijn dwaas, vers 10. Maar jullie zijn wijs. Dat is cynisch. Ironisch zou je kunnen zeggen. Wij zijn zwak, zegt hij. Ik ben een leidende apostel. Maar jullie zijn sterk. Jullie zijn geëerd. Jullie zijn sterke christenen, mensen van aanzien. Maar wij, ik ben veracht, zegt hij. Ik lijd, vers 11, en ik heb honger en ik heb dorst. Ik ben naakt, ik heb geen tijd om anderen te beoordelen. Mijn leven is een lijdensweg. Ik word met vuisten geslagen en ik heb geen vaste woonplaats. Einde vers 11. En vers 12, en we spannen ons in door met onze eigen handen te werken. Als ik word uitgescholden, dan zegenen we. Word ik vervolgd, dan verdragen we. Worden we belasterd, dan gaan we bidden. Ja, zegt die conclusie, vers 13. We zijn geworden als het uitvaagsel. Daar staat letterlijk de afvalstoffen van de wereld. En het afschraapsel van allen tot nu toe. Wie leert die Bijbeltekst uit zijn hoofd? Wie schrijft die op zijn koelkast? Wie zet die op zijn status? Het afschraapsel. En het uitvaagsel van de wereld. Weet je hoe dat komt? En nu kom ik terug bij het begin. Paulus is geen ballon. Maar een kastanje. En een kastanje is een vrucht. Die onder de grond moet. Die moet sterven. die als een zaad in de aarde moet worden gezaaid. Zodat er straks eeuwig leven uit voortkomt. Een ballonchristen is een trotse christen. Die het weet, heeft en zichzelf stiekem de beste vindt. Die bezig is met meningen van mensen. En lof wil oogsten. Die zichzelf centraal stelt. Het hoogste woord heeft. Of vol zelfmedelijden voortdurend met zichzelf bezig is. Paulus zegt, ik heb het losgelaten. In Christus ben ik een nieuwe schepping. Dat betekent dat ik niet meer leef. Dat ik een uitvaagsel ben. Dat ik moet lijden. Dat ik arm ben. Dat ik soms geen vaste woonplaats heb. Dat ik honger heb. Dat ik dorst heb. Dat ik naakt ben. Dat ik geen complimenten van mensen krijg. Maar een kastanje, als die gestorven is, draagt straks voor eeuwig vrucht. Een kastanje komt op. Klein vruchtje. Een klein plantje. Het wordt een boom. Met vrucht. En die kastanje heeft de potentie van duizenden miljoenen kastanjes. Maar hij moet wel sterven. Hij moet wel onder de grond. Hij moet wel gezaaid worden. Niet ik. Maar Christus. Welk christenleven leef jij? Wij leven in een tijd dat christenen helden zijn. Dat ze op de bühne staan. Op Zee Vandaag. De een doet het beter dan de ander. Je zou zomaar net als de Corinthiërs voortdurend kunnen gaan beoordelen. En naar jezelf willen wijzen. Ben je een ballon die aandacht vraagt? Of zeg je nee? Ik heb geleerd. Ik heb geleerd, dat is een proces. Dat het niet om mij gaat. Maar om Christus. Daarom betekenen de meningen van mensen niet zoveel. Sterker nog, mijn eigen mening betekent niet zoveel. Wie mij beoordeelt is God. Ik leef voor Gods aangezicht. Op weg naar de beoordeling voor de troon van Christus. En nu in dit leven, voordat straks de overwinning er is, ben ik bereid te dienen. Mijn trots te bestrijden. De minste te zijn. Vergeving te vragen. Te dienen. Onder de ander te gaan. Vind je dat aantrekkelijk? Deze levensstijl. Staat dit op je verlanglijstje? Waar wil je het nieuwe seizoen in groeien? Heb je een verlangen om te groeien in nederigheid? Zou je groei in nederigheid kunnen gebruiken? Eigenlijk moet ik zeggen, het is groei in Christus gelijkvormigheid. Want Christus' grootste kenmerk, Christus' diepste eigenschap is zijn nederigheid. Daarom werd hij mens, daarom stierf hij. Daarom diende hij. Zijn nederigheid. Wie willen worden als hij? Heb je er een beetje zin in om op Jezus te lijken? Ga je voor het ballonchristendom? Shine! Shine! Of ga je voor het stervende christendom? Dying to live. Ik wil met Christus sterven. Ik wil dienen. Ik wil de minste zijn. Ik wil voor God leven. Dit christendom is schaars geworden. Maar dit zijn de volgelingen van het Lam. Dit zijn de volgelingen van het Lam. Die de minste willen zijn. Ik wil het graag leren. Ik kan er nog heel veel in groeien. In mijn huwelijk. Naar mijn kinderen. Die mij het beste kennen. In de gemeente. Wil je groeien in nederigheid? Stort je vol in de gemeente. Je komt karakters tegen die je zullen confronteren. Waarmee je clasht. Situaties die je uitdagen. Maar je komt ermee op je knieën en je zegt, niet meer ik, Heer. Maar Christus, ik ben bereid om een schouwspel te zijn, de minste. Als Jezus maar in mij verheerlijkt wordt. Hoezo zou je dat doen? Wie gaat er nou voor zo'n leven? Kom op, dat zet je niet op LinkedIn en ook niet op je profielen. Wie gaat er nu voor? Dat zijn de mensen die de heerlijkheid van Jezus hebben gezien. Mensen die in de rechtszaal zijn geweest en weten, ik ben vrijgesproken. Al die beoordelingen van mensen, al dat geshine, ook op social media. Ik ben eraan gestorven. Ik leef voor de beoordeling van God. En die is zo bevrijdend. Ik ben voor eeuwig vrij. In hem ben ik vrijgesproken. Al heeft de rechter van de wereld het tegen mij. De rechter van hemel en aarde is degene die achter mij staat. die mij omarmd heeft, die mij vrijgesproken heeft. Weet je, dat maakt je vrij om echt nederig te zijn. Echt nederig. Ten dienste van God en ten dienste van de ander. In Jezus' naam. Amen. Laten we kort danken. Heere, ons vlees wilde niet. En ik vind het ook niet makkelijk om dit in de gemeente te brengen. Om dit aan mezelf te brengen. Maar Heer Jezus, u bent zo aantrekkelijk nederig. En wij willen zingen, wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Laat ons de vrijheid in Christus zien. Die ons in staat stelt om echt nederig te zijn. Niet gespeeld, niet vroom, niet fariseïstisch. Maar echt door Christus nederig gemaakt. Daar ligt een diepe blijdschap, Heer. Open onze ogen voor dit geheim. En help ons om te groeien. Te groeien in het gelijkvormigheid aan Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.